Binnen aandelen is dat toch eigenlijk alleen maar voor een klein clubje vaak toegankelijk. Dan moet je toch vaak bij een private bank zitten binnen die dat faciliteren. Dat je kunt lenen tegen je aandelen. Wat ik zo mooi vind aan DeFi is dat het eigenlijk heel erg democratiseert. Iedereen heeft daar toegang tot. Zolang je een internetverbinding hebt en een computer met een wallet erop, dan kun je actief aan de gang met DeFi. Binnen DeFi kun je dan stablecoins lenen tegen je bitcoin. En die stablecoins kun je weer wegzetten om rendement te maken. Dus ik leen dus tegen mijn bitcoin, tegen 3, 4, 5%. En dan zet ik dat weg ergens anders tegen 10, 15%.
Hallo dames en heren. Welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam is Mark van Versendaal. En vandaag spreek ik met Tobias van Amstel, CEO en medeoprichter van Altitude. Een DeFi-platform dat zo'n 14 miljoen dollar aan vermogen beheert. Altitude helpt langetermijnhouders van Bitcoin en Ethereum om liquiditeit vrij te maken, zodat zij hun assets niet hoeven te verkopen. Tobias heeft meer dan 6 jaar ervaring met actief kapitaal allokeren binnen DeFi, maar zijn achtergrond gaat veel breder dan crypto alleen. Hij investeerde de afgelopen 20 jaar in aandelen, obligaties, vastgoedleningen, crowdfunding, startups en digital assets. Dus vandaag wil ik met hem inzoomen op zijn persoonlijke verhaal, zijn weg richting Bitcoin en crypto, de rol van DeFi en hoe je als belegger op verstandige manier kunt nadenken over rendement, liquiditeit en risico zonder daarbij je langetermijnvisie te verliezen. Welkom Tobias.
Dankjewel Mark, leuk om hier te zijn.
Ja, dat is het zeker. En als ik jouw introductie zo voorlees, dan komt gelijk bij mij de vraag op: waarom vind jij kapitaalallocatie zo enorm interessant?
Het is voor mij een stukje intellectuele uitdaging. Dus ik vind dat heel leuk om snel te begrijpen van oké, waar komt het, waar, als je dus investeert, waar komt het rendement vandaan? Waar komt de yield vandaan? En waar zitten de risico's? En dat is altijd weer een leuke uitdaging. En ja, binnen beleggen en investeren heb ik geleerd dat als je het op een slimme manier en op een goede manier doet, dan kun je serieuze rendementen behalen zonder dat je te veel risico loopt. Dus dat trekt mij heel erg aan.
Duidelijk. Wat wij merken, of wat ik merk in veel gesprekken, is dat het woord risico nog wel eens verschillend wordt uitgelegd of in ieder geval wordt gepercipieerd. Wat betekent risico voor jou als jij het in deze zin gebruikt?
Ik split het eigenlijk altijd in twee risico's. Risico 1 is het verlies van je inleg. En risico 2 is de volatiliteit van het rendement. En dat zijn de twee zeg maar, belangrijkste risico's waar ik naar kijk. Dus allereerst, hoe kan je je totale inleg kwijtraken? Nou, dat moet je eigenlijk altijd proberen te voorkomen. Een belegging waarbij je je totale inleg kwijt kan raken, dat is een hele gevaarlijke belegging. Want dan moet je heel veel andere beleggingen goed doen om die initiële inleg die je kwijt bent geraakt weer terug te verdienen. En dan is de fluctuatie van het rendement. Dus wat zijn de economische risico's? Hoe kan dat fluctueren? Maak je een klein verlies of een kleine winst? Dus die risico's. En dan ligt het er heel erg aan per asset class. Dus als je naar digital assets kijkt, zijn de risico's natuurlijk heel anders dan bijvoorbeeld vastgoed of aandelen of obligaties.
Nou, dat is misschien wel een mooi bruggetje. En voor de luisteraar, kijker, denk ik ook leuk om een klein beetje van jou af te weten. Wanneer is bij jou dat proces begonnen dat jij, als je het dan hebt over die risk-reward ratio of dat risico wat we net hebben besproken, dat die interessant begon te worden in digital assets met betrekking tot de traditionele aandelen? Want we hebben nog steeds, even voor jouw informatie, we hebben nog steeds heel veel kijkers en luisteraars die nog niet in digital assets zitten. Hè? Dat merk ik vaak in de polls die we houden, dat er toch best nog wel veel mensen, ondanks dat iedereen weet dat ik een bitcoiner ben, zijn er toch best nog wel veel kijkers en luisteraars die zelf nog niet in bitcoin zitten, of er in ieder geval nog niet in geloven, laat staan crypto's. Dus misschien wel even interessant om jouw achtergrond te horen van oké, wanneer is het bij jou gaan triggeren om daar meer naar te gaan kijken?
Eigenlijk, als je kijkt naar digital assets als een bredere categorie, was ik eigenlijk In 2017 kocht ik mijn eerste Bitcoin en Ether. En in de jaren daarvoor wel altijd er veel over gelezen. Het duurde even voordat ik er wel echt van overtuigd was dat er wel langer termijn waarde in zat. Dus toen in 2017 ingestapt. Daarna eigenlijk de paar jaar daarna eigenlijk weinig actief ermee gedaan. Ik ben niet echt van het daytraden of van het handelen in het algemeen. Dus eigenlijk daar weinig voor de rest mee gedaan. En toen in 2020, toen DeFi Summer echt begon, dat was voor mij eigenlijk het moment waarin ik eigenlijk volledig ben gaan focussen op digital assets. Want dat was het moment waarop je met je Bitcoin en met je Ether kon je rendement maken. Dat vond ik interessant. Want dan, ik had dan mijn Bitcoin en mijn Ether gekocht voor de lange termijn value appreciation. Maar wat doe je er dan mee? Tijdens DeFi Summer begon je daar steeds meer mogelijkheden voor te krijgen.
Hey, dat was zeg maar 2020, 2021 dat het echt begon te boomen. Heb jij tot die tijd daar ook al over nagedacht? In de zin van, ik ben geïnteresseerd in digital assets. Ik doe het voor value appreciation. Dus ik koop Bitcoin in Ethereum, want daar word ik quote-unquote rijker mee. Maar speelde toen bij jou ook al die gedachten? Maar wacht even, ik kan er verder niks mee. Het rendeert verder niet. Het is alleen maar afwachten of een ander of de markt er een hogere prijs aan koppelt om mij rijker te maken. En in hoeverre was dat dan voor jou anders dan toen je nog traditioneel belegde? Bijvoorbeeld als je het hebt over vastgoed of bijvoorbeeld als je het hebt over high yielding aandelen.
Ja, eigenlijk is het wel vergelijkbaar in die zin. Bij aandelen is het natuurlijk hetzelfde. Je koopt de aandelen en dan verwacht je dat ze meer waard worden doordat het onderliggende bedrijf meer waard wordt. Bij Bitcoin, dat vond ik altijd al wel wat spannender, want dat is toch een klein beetje de greater fool's theory. Waar er eigenlijk niet echt een intrinsieke waarde in zit, maar het gaat echt om de perceptie. Dus dat duurde voor mij wel langer voordat ik daar echt van overtuigd was. Ethereum zag ik al wel eerder de fundamentele waarde van, omdat dat eigenlijk de utility token is voor de blockchain. Maar verder is het inderdaad een redelijk passieve investering, totdat je er echt actief mee aan de gang kunt gaan.
Veel mensen denken nog steeds dat hun vermogen wel redelijk veilig staat. Maar de realiteit is dat vrijwel ieders koopkracht de komende jaren wordt uitgehold als je niet snapt wat er verandert in het financiële systeem. Daarom hebben wij vanuit Beyondseen een korte financiële check gemaakt. Binnen 2 minuten zie je hoe jouw huidige situatie ervoor staat, waar de risico's zitten en wat jij nu moet aanpassen om te voorkomen dat jouw vermogen wordt uitgehold door inflatie, belastingen en de wetgeving die eraan komt. Wil jij die check doen? Klik dan op de link in de gepinde comments. En dan kunnen we nu snel terug naar de aflevering. Hey, en dat actief aan de gang gaan, want ik denk dat vrijwel niemand daar kaas van gegeten heeft. Natuurlijk horen we de laatste tijd meer over het als onderpand gebruiken om er tegen te lenen. En die termen begrijpen de meeste mensen wel. Maar op het moment dat als we wat meer handje voets aan de term DeFi gaan geven, dat is wanneer mensen het wat lastiger gaan vinden. Kun jij eens in jouw woorden vertellen wat het dan voor jou betekent, DeFi? En wat betekent het voor jou om met dit soort type assets, die digital assets, daar dan ook echt geld mee te gaan verdienen?
Ja. Eigenlijk is in de basis gaat het inderdaad om het gebruiken van die assets als onderpand. Dat kun je vergelijken met bijvoorbeeld in vastgoed. Daar heb je een gebouw als onderpand en daar kun je dan tegenaan lenen. En je bepaalt dan zelf wat je met die lening doet. Koop je met die lening meer vastgoed of gebruik je die lening voor iets anders? Hetzelfde met aandelen, alleen binnen aandelen is dat toch eigenlijk alleen maar voor een klein clubje vaak toegankelijk. Dan moet je toch vaak bij een private bank zitten, willen die dat faciliteren, dat je kunt lenen tegen je aandelen. Wat ik zo mooi vind aan DeFi is dat het eigenlijk heel erg democratiseert. Iedereen heeft daar toegang tot. Zolang je een internetverbinding hebt en een computer met een wallet erop, dan kun je actief aan de gang met DeFi. Nou, en als je dan kijkt naar DeFi en je hebt dan Bitcoin bijvoorbeeld of Ether als onderpand. Dat zijn eigenlijk assets die maken een heel goed onderpand. Want er is een heel hoog handelsvolume, met name op Bitcoin en mindere mate Ethereum. Dus het is voor de tegenpartij, degene die dus jou de lening verstrekt, is het heel waardevol onderpand. Want ze kunnen dat op elk moment verkopen, 24/7. Er is heel veel volume, dus ze hebben weinig risico dat ze op het moment dat ze het moeten verkopen, dat ze het niet kunnen verkopen. En dan heb je het dus als onderpand. Ja, en dan kun je er een aantal dingen mee doen. Je kunt dan zelf lenen. En met die lening kun je dan zelf bepalen wat je doet. Je kunt dan eventueel meer digital assets kopen. Je kunt andere assets kopen. Je kunt ook die lening gebruiken voor je lifestyle of voor je uitgaven, zodat je je oorspronkelijke Bitcoin of Ethereum niet hoeft te verkopen. Dus dat is als je de lening zelf gebruikt. En dan is er nog een andere categorie waar je eigenlijk je Bitcoin en je Ether aan mensen uitleent of aan andere mensen geeft als onderpand, die daar dan weer iets mee kunnen doen. Dus die dan lenen en die daar dan mee handelen. En zo kun je eigenlijk met een asset waarvan je dus verwacht dat die in de komende jaren blijft stijgen, of de waarde van de asset blijft stijgen, kun je dus rendement halen uit die digital assets.
Ja, en de eerste vraag die bij velen dan opkomt is natuurlijk, maar Tobias, de volatiliteit dan, weet je? Als ik snap dat een huis een goed onderpand kan zijn, want een huis die schommelt wel een klein beetje, maar over het algemeen vrij steady up and to the right. Bij Bitcoin hebben we natuurlijk ook recentelijk, op dit moment zien we weer dat die 40% van zijn high af zit. Hoe werkt dat dan op het moment dat jouw onderpand 40% zakt? Hoe werken die mechanismes op zo'n moment?
Ja, dat is een hele goede vraag. De kern eigenlijk is hoeveel je leent tegen je onderpand. Dus als jij bijvoorbeeld besluit om 10% van jouw onderpand te lenen. Dus laten we zeggen 1 bitcoin, op dit moment $80.000. Laten we zeggen dat je $8.000 leent. Dan leen je 10% loan to value.
Yes.
En dat betekent dus dat de bitcoinprijs ongeveer gedeeld door 9 kan gaan, voordat je pas geliquideerd wordt, voordat jouw onderpand pas verkocht wordt. En in de tussentijd heb je vaak de mogelijkheid om of de lening snel af te betalen of meer bitcoin als onderpand te geven. Dus hoe actiever je ermee aan de slag gaat, hoe hoger je die loan to value kunt zetten. Dus als je zegt van oké, ik wil er eigenlijk helemaal niet over nadenken, leen dan 10%, 20% loan to value, dan hoef je er eigenlijk nauwelijks over na te denken. Want voordat Bitcoin gedeeld door 4 gaat, heb je dat echt wel door en heb je genoeg tijd om er iets aan te doen. Als je er veel actiever mee aan de slag bent, zoals ik dat doe, dan kun je best zeg maar rond de 40, 50% lenen. Maar dan moet je dus wel op regelmatige basis moet je de prijs in de gaten houden.
Heel gaaf. En in hoeverre, je mag natuurlijk, en wij willen allemaal geen advies geven in een podcast als deze, want dan krijgen we alleen maar penarie mee. Maar in hoeverre zou jij zeggen, gewoon even hardop nadenkend, dat als jij 1 bitcoin hebt, zou jij dan bijvoorbeeld voor jezelf, even los van die loan to value, omdat je misschien ook in een worst case scenario bitcoin bij moet storten, zou je dan bijvoorbeeld tot een x percentage van je totale bitcoin holdings gaan met betrekking tot die loan to value? Dus als je bijvoorbeeld 2 bitcoin hebt, hooguit 1 inzetten en daar flink tegen lenen en die ander dan separaat houden? Of heb jij daar andere gedachten bij? Even puur op je eigen situatie betrekkend.
Ja. Ik wou dat ik daar een heel makkelijke one-liner antwoord op kan geven. Maar de realiteit is dat het eigenlijk te maken heeft met de rest van je portfolio en ligt eraan wat je ermee doet. Kijk, als jij bijvoorbeeld besluit, oké, ik ga mijn bitcoin niet verkopen, maar ik gebruik dat geld om bijvoorbeeld op vakantie te gaan. Dan is dat geld dus weg. Dat heb je uitgegeven en dan kun je die lening niet meer terugbetalen. Als je dat dus doet, dan moet je dat doen op een lagere loan to value. Want wat je wil voorkomen is dat als bitcoin naar beneden gaat, dat het dan verkocht wordt voor je. Terwijl als je zegt, oké, ik ga met die lening ga ik bijvoorbeeld obligaties kopen die 4-5% rendement opleveren. Of ik gebruik het om in DeFi om bijvoorbeeld meer Ethereum of meer Bitcoin te kopen. Ja, dan is het een ander verhaal, want dan is het veel flexibeler. Dan kun je redelijk snel die lening terugbetalen. Of dan kun je die extra Bitcoin die je hebt gekocht gebruiken om bij te storten. Dus het ligt eraan wat je daar in je portfolio doet. Maar als het gewoon puur gaat om consumptie, dan zou ik niet meer dan 10-20% lenen. Want het zou heel vervelend zijn als Bitcoin naar beneden gaat en je moet het ineens verkopen.
Duidelijk. Hey, voordat wij naar de praktische invulling hiervan gaan, want ik denk dat dat heel interessant is van oké, maar hoe doe je dat dan? Hè? Want ik denk dat veel mensen het wel prettig zouden vinden. Maar ik weet ook uit eigen ervaring met relaties en leden van onze community dat sommige mensen het ook wel spannend vinden om dat te doen. Dus daar komen ze op en daar zitten misschien ook weer risico's aan. Dus daar wil ik jou dadelijk nog even over bevragen. Maar first things first. Als wij doen wat jij net hebt geschetst, of als ik wil doen wat jij net hebt geschetst, in hoeverre is dat dan extra aantrekkelijk in een bear market low? Dus we hebben laatst een dip gehad naar de 60k. Natuurlijk zijn er allemaal 4-year cycle bears die roepen hij gaat toch naar 40, 45k. Maar wij hebben ook informatie die aantoont dat deze cyclus totaal anders is dan de vorige. Dus laten we nou even zeggen dat ik denk op basis van mijn kennis en kunde dat Bitcoin daar de low zo heeft gehit en mogelijk één keer nog een keer dat gaat sweepen. Oftewel, we gaan nog één keer corrigeren om die te testen. En ik denk met mijn ervaring en deskundigheid dat we op 263k weer een nieuwe bodem hitten als we die nog één keer opzoeken. In hoeverre is het dan interessant op dat moment om tegen mijn bitcoin te lenen, zodat ik goedkoop extra bitcoin kan kopen, omdat ik verwacht dat de prijs omhoog gaat, versus dat ik dat pas doe dadelijk op 130k, omdat ik dan minder bitcoin hoef in te zetten voor een hogere eurolening, en versus dan daar bitcoin mee gaan kopen. Als mijn doel is om meer bitcoin te verzamelen, wat zou jij hier strategisch over kunnen zeggen?
Ja, als je doel is om meer bitcoin te verzamelen, dan moet je dat natuurlijk op de laagste prijs mogelijk kopen. Als je dus nu denkt dat we redelijk in een dieptepunt zitten, dan is dit het perfecte moment om er tegenaan te lenen. Dus dat is het perfecte moment om, en ik zou dan altijd aanraden om het wel, zeg maar, gefaseerd te doen. Dus als je denkt van oké, ik verwacht dat in de komende 2-3 maanden verwacht ik wel dat het het laagste punt van bitcoin is. Nou, maak dan een plan dat je in de komende 2-3 maanden extra bitcoin koopt. Leen dan ook niet te veel, leen dan bijvoorbeeld 20% tegen je bitcoin aan. En koop dan over de komende paar maanden extra bitcoin. Als je denkt dat het er redelijk op zijn piek zit, ja, dan kun je wel lenen als je zegt, oké, ik wil mijn bitcoin echt absoluut nooit verkopen. Dan kun je zeker wel lenen, maar dan moet je nog voorzichtiger zijn met je loan-to-value. Als bitcoin een beetje aan de top staat.
Hey, en voor dat andere scenario, als jij bij wijze van spreken, hij gaat dadelijk opnieuw ripti naar 120k toe. En jij wil simpelweg gewoon lekker 6 maanden op reis met je partner en met je kids. Dus je hebt gewoon cash nodig, eerlijk gezegd. In hoeverre is het dan juist weer prettiger om dat te doen als die hoog staat, versus wanneer die laag staat?
Ja, als hij hoog staat, kun je natuurlijk meer lenen. Maar als je denkt dat hij hoog staat, dan is het risico ook weer hoger als je leent. Ja. Dus als bitcoin op de 120, 130 staat, dan zou ik daar wel voorzichtig mee zijn met het lenen.
Hey, wat doe jij met betrekking tot die prijsactie en de Fear and Greed Index en of het, ja, zeg maar, dat die even overgewaardeerd is versus ondergewaardeerd is? Heb je daar een strategie voor met betrekking tot hoeveel jij extra leent?
Ik eigenlijk niet echt, want ik leen vaak niet om geld voor consumptie. Ik leen vaak om dat weer ergens anders weg te zetten. Dus bijvoorbeeld binnen DeFi kun je dan stablecoins lenen tegen je bitcoin. En die stablecoins kun je weer wegzetten om rendement te maken. Dus ergens tussen de 10 en de 15% rendement. En dan wat ik dus doe, is ik leen dus tegen mijn bitcoin, tegen 3, 4, 5%. En dan zet ik dat weg ergens anders tegen 10-15%. En dan die 10-15% zit dan meestal wel. Dat kun je dan meestal binnen een paar dagen wel weer terugkrijgen. Dus wat ik dan doe, is ik gebruik mijn bitcoin als onderpand om te lenen. Bijvoorbeeld op rond de 40% loan to value. Dat zet je dan weg in die stablecoin investeringen. En als de bitcoin dan naar beneden gaat, dan haal je dat weer terug. Dus dan los je die lening weer af. En zo ben ik daar eigenlijk op wekelijkse basis bezig met mijn portfolio.
Ah, oké. Dus dat zei je net al eventjes eerder in het gesprek. Als je, zeg maar, lekker actief bent, kun je daar iets meer tussen aanhalingstekens risico innemen. Ja. Wat zou je zeggen dat de level of expertise benodigd is om dit te kunnen? Als we nou toch een beetje langzaam aan dat bruggetje naar de praktijk gaan. Wat voor type expertise moet je hebben om dit op een in ieder geval fatsoenlijke en veilige manier te kunnen doen?
Ik denk dat je wel een stukje financiële aanleg moet hebben. Maar voor de rest is het een kwestie van proberen en leren. En zolang je erin geïnteresseerd bent en zolang je tijd en energie in wil steken om het te leren, kunnen de meeste mensen hier wel mee aan de slag, denk ik. Wat ik altijd adviseer is begin gewoon met een heel klein stukje. Begin gewoon met een heel klein stukje van je portfolio. Ga daarmee spelen. Ga gewoon testen. Ga kijken wat het doet. En dan merk je vanzelf of je er aanleg voor hebt of niet. Ik geloof heel erg dat investeren is rationeel. Maar ook een heel groot stuk psychologie. Sommige mensen zijn heel comfortabel met risico, volatiliteit. Andere mensen die liggen er nachten van wakker. En als je merkt dat je iemand bent die er nachten van wakker ligt, ja, dan zou ik hier lekker allemaal van weg blijven. Gewoon je bitcoin kopen, neerzetten, niks mee doen. Als je die volatiliteit wel leuk vindt en je vindt het leuk om rendement eruit te halen, ja, dan kun je er actief mee aan de slag. En de beste manier om dat uit te vinden is gewoon om met een heel klein stukje van je portfolio ermee te gaan spelen. Als het dan misgaat, als je het kwijtraakt, nou ja, jammer. Dan kun je het bijna zien als een soort van cursus die je voor jezelf gemaakt hebt. En dan is het gewoon lesgeld wat je betaald hebt.
Exact.
Als je het leuk vindt dan en als je er aanleg voor hebt, dan merk je dat vanzelf. En dan kun je langzamerhand kun je dan opschalen.
Hey, dus er is iemand die nu kijkt, die zegt, ja, ik denk wel dat ik zo'n type ben en ik heb al wat Bitcoin, ik heb ook al wat Ethereum, misschien ook wel wat andere digital assets, who knows. Even zo simpel als mogelijk voor deze podcast uitgelegd. Waar kan je als gemiddeld persoon nou hiermee starten? Waar hou je informatie vandaan? Wat voor platform kun je gebruiken? Even de basis, alvorens wij eventueel nog wat dieper kunnen gaan daarna.
Ja. Ja, zelf ben ik heel erg actief in het Ethereum-ecosysteem. Daar kun je eigenlijk heel veel podcasts over vinden. Heel veel online over lezen. Ik gebruik Twitter vaak om up-to-date te blijven rondom DeFi en Ethereum. Daar kun je beginnen om gewoon eens eerst te begrijpen van oké, hoe werkt DeFi? Nou, dan kom je vanzelf tegen dat je lending protocols hebt waar je dus je geld kunt uitlenen en geld kunt lenen. Dan zou ik daarover lezen. En dan langzamerhand ga je steeds dieper de rabbit hole in.
Hey, en die lending platforms, als ik zo vrij mag zijn om dat te vragen, wat zijn voor jouw gevoel grote namen of namen waarvan, ik bedoel, wij steken nergens ons hand voor in het vuur. Nogmaals, het is geen advies, maar gewoon even wat grotere namen die op dit moment best wel wat liquiditeit hebben en waar best wel veel activiteit plaatsvindt, waarvan je zegt, nou, dat zijn fatsoenlijke platformen om op zijn minst eens klein te beginnen.
Ja, ja, met Altitude zijn we geïntegreerd met twee hele grote lending protocols op de Ethereum blockchain en dat zijn Aave en Morpho. En dat zijn eigenlijk de twee dominante lending protocols op de Ethereum blockchain op dit moment.
Hey, en kan je eens wat meer uitleggen over, jij zegt van wij met Altitude. Wat maakt het nou voor mij interessanter? Want die vraag komt gewoon puur nu in me op. Om dat dan bij jou te doen of via jou te doen of met jou te doen. Dan bij wijze van spreken, misschien dat als ik een extra leercurve wil hebben, dan kan ik zelf naar Aave toe gaan of zo. Wat is precies het verschil? Waar haal je bijvoorbeeld bij het een het gemak weg en moet je bij de ander misschien door meer pijn en moeite heen of iets ergens? Want meestal werkt dat zo, hè?
Ja, we hebben Altitude. Altitude is een aggregator. We hebben Altitude eigenlijk gebouwd voor mensen die wel willen lenen tegen hun Bitcoin en Ethereum, maar daar eigenlijk zelf niet al te veel mee bezig willen zijn. En dus eigenlijk, we hebben een soort van set-and-forget systeem gemaakt, waarbij je Bitcoin of je Ether, die stop je erin en dan leen je de stablecoins die je nodig hebt of die je eruit wilt halen. En wij optimaliseren die lening voor de rest voor je. We hebben heel veel tijd en energie gestopt in het gebruiksvriendelijk maken van de interface. Dat werkt eigenlijk allemaal iets makkelijker dan als je bijvoorbeeld direct naar Morpho of Aave gaat. Dus je kunt hetzelfde doen via Aave en Morpho, maar dan is het iets gecompliceerder, moet je er zelf iets actiever mee aan de slag om naar het maximale uit te halen.
Dames en heren, heel even Mark hier. Tussen al het mooie geweld van deze aflevering door wil ik even de aandacht vragen voor onze Bitcoin Economics Unseen community. AI en Bitcoin, samen vormen ze de opkomst van de digitale economie. En die is en wordt veel groter dan de traditionele economie. En dit gaat veel sneller dan je denkt. Bij Bitcoin Economics Unseen krijg je messcherpe macro-analyse, inzichten over allerlei financiële instrumenten en leer jij dus hoe je jezelf strategisch kunt positioneren tijdens deze historische wealth transfer. Geen geblaat, geen hype, geen gelul. Wel verdieping, data en een community die absoluut vooruit loopt. Pure alfa om keihard te profiteren van de tijd die komen gaat. Dus wil je niet achteraan hobbelen, maar op tijd instappen? Ga naar beunseen.nl en plan direct een kennismaking. Dat is be-unseen.nl. Let's go!
Ja, ik zie voor mezelf, ik ben niet achterlijk, maar ik ben ook niet heel tech-savvy, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus ik zie voor mezelf altijd wel die weg kiezen van gemak en eenvoud, weet je wel. Dan denk ik van oké, uiteraard alles heeft een prijs, voor niks gaat de zon op. Dus dat betekent dat als ik bijvoorbeeld straks 1 miljoen aan bitcoin heb en ik wil 1 ton lenen in USDT, dan kan ik die bitcoin bij jullie neerzetten en vervolgens kunnen we daar afspraak over maken zodat ik die ton liquide heb in USDT of USDC of whatever stablecoin. Klopt dat zo?
Dat klopt zo. Enige side note is, je zegt afspraken over maken. Het mooie is van DeFi, DeFi is eigenlijk allemaal permissionless. En alle regeltjes, alle afspraken, dat zit al in de software, in de code. Dus je hoeft met niemand te praten, je hoeft met niemand afspraak te maken, je hoeft geen contracten te tekenen. Je stopt gewoon je bitcoin erin en je leent de stablecoins, die leen je dan eruit. En de software die regelt de afspraken. Dus de software die regelt dat wij niks met je bitcoin kunnen doen. Behalve als je lening heel dicht in de buurt komt van de waarde van je bitcoin, dus zeg maar rond de 90%. Dan kunnen wij een gedeelte van je bitcoin verkopen om die lening terug te betalen. Maar zolang jij die lening gewoon zelf gezond houdt, kunnen wij daar niks mee doen.
Krijg ik dat direct, tussen haakjes, zwart op wit, te zien dat wanneer mijn bitcoin naar X gaat, dat jullie dan het recht hebben om hem te liquideren?
Ja, je ziet het percentage zie je binnen onze user interface. Dat zie je duidelijk.
Tof.
Hey, dus dat kun je dan in de gaten houden.
En nog een extra praktisch vraagje, hè? Want ik vind dat natuurlijk altijd super interessant. Ik zie mezelf zo een ton aan USDT dan vrijmaken en daar bijvoorbeeld extra bitcoin van kopen, omdat ik daarin geloof, of misschien wel iets anders. Maar heb jij bijvoorbeeld ook relaties of mensen in het netwerk die van jullie dienst gebruik maken, die dan die ton of meerdere tonnen USDT kan gebruiken om bijvoorbeeld in vastgoed te investeren? En hoe dat proces gaat? Kijk, ik ben hier vaak in Portugal. Ik merk dat steeds meer mensen al USDT accepteren voor aanbetalingen en dat soort zaken. Maar je moet wel een beetje in dat netwerk zitten, heb ik gemerkt. En ik kan me voorstellen dat de luisteraar denkt, ja, wacht even, maar wat kan ik dan met een ton USDT in Europa? Kun je daar wat over zeggen?
Ja, zelf gebruik ik gewoon een exchange om dat dan te off-rampen en naar mijn bankrekening te storten. En vanaf dat moment kun je er eigenlijk mee doen wat je wil. Dat is eigenlijk wat ik zelf het meeste doe. Om eigenlijk want je kunt ook wel rechtstreeks met je stablecoins aan de gang. Maar ik merk dat daar toch altijd wel weer een stukje extra frictie zit. Dus voor mij is het gewoon meestal gewoon direct naar de exchange sturen, off-rampen. En dan staat het gewoon op je bankrekening.
Helder verhaal. Hey, nog dan even terugpakkend naar platforms en waar je dat doet en of je dat via jullie doet en of direct bij een AV. Ik hoor de Bitcoin Maxi in mij al roepen, ja, maar daar zitten ook risico's aan verbonden. We hebben natuurlijk de afgelopen 8 jaar, als ik verslag zou moeten geven over dingen die wel eens mis zijn gegaan in de crypto-industrie. Dat zijn natuurlijk de verhalen die mensen in de kranten het horen hebben gekregen. Hebben geen idee wat er precies gebeurd is. Ze horen een term FTX. Ze horen hier en daar wat dingen die opgeblazen zijn met die Terra Luna coin. En voor hun is op dat moment Bitcoin, crypto, alles is één grote teringzooi. Maar alles wordt ook beter. En toch zullen er ongetwijfeld een x-aantal risico's zijn. Zou je eens ons even in Jip en Janneke taal door eventuele risico's die in theorie zouden kunnen plaatsvinden, zodat mensen alle informatie krijgen die ze nodig hebben om een goede afweging te maken?
Ja. De risico's hangen af van waar je mee aan de slag gaat. Dus als we inzoomen op DeFi, decentralized finance, Ethereum blockchain, en je gaat daar met je bitcoin aan de slag. Laten we zeggen dat je bitcoin bij AV of bij Morpho stopt. Dan heb je een aantal risico's. Je hebt bijvoorbeeld, bitcoin wordt niet is niet natively ondersteund op de Ethereum blockchain. Dus je moet eerst je bitcoin wrappen. En dat betekent eigenlijk dat je dus je bitcoin aan iemand anders geeft als onderpand. En die geeft jou dan een token terug op de Ethereum blockchain. Daar heb je dan op dit moment 2 grote voor. En Coinbase is eigenlijk onze preferred methode. Dan geef je dus je bitcoin aan Coinbase. En Coinbase geeft je CBBTC. Dus de Coinbase versie van BTC. Nou, dan kun je ermee op de Ethereum blockchain mee aan de slag. Nou, en daar heb je op de blockchain heb je nog steeds... heb je smart contract risico. Je hebt risico dat je toegang tot je wallet kwijtraakt. Dus daar moet je wel goed over inlezen, over de risico's binnen DeFi.
Juist.
Ja, ik heb zelf in de afgelopen 6-7 jaar daar eigenlijk nooit geld aan verloren aan dat soort hacks en wallet exploits. Maar je moet er wel altijd bovenop blijven zitten.
Ja, dus dan kom je op een logische vervolgvraag terecht. Of in ieder geval in een situatie die we even moeten bespreken. Van hoeveel kennis en kunde heb je dan nodig, denk jij, om dat op een fatsoenlijke wijze te doen. En zodoende ook de volgende. Kijk, ik heb wel eens mensen gesproken die werken dan samen met mensen die DeFi-expert zijn. Althans, zo profileren ze zichzelf in ieder geval. En dan worden echt gigantisch hoge percentages genoemd aan yield, aan rendement. En dan rest mij eigenlijk de volgende vraag, die noteerde ik toen jij aan het praten was, die voor mij zelf ook heel boeiend is. Vanaf wanneer is yield nou te hoog? Vanaf wanneer is het nou too good to be true? En loop je gewoon echt serieus veel risico? Versus wat is nou een logisch acceptabele yield / rendement, waarbij je wat veiliger kunt aanvoelen, ja, dit is nou een normaal risico dat ik neem?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik zie het een beetje als prijskwaliteit van producten die je koopt. Heel veel producten hebben een goede normale prijskwaliteit verhouding. Je betaalt meer en dan krijg je meer waarde. Maar er zijn ook een hoop producten die eigenlijk veel te duur zijn voor wat je krijgt. Of die heel goedkoop zijn vergeleken met wat je krijgt. En zo moet je eigenlijk ook naar investeren kijken. Een groot gedeelte van zeker zeg maar de publiek toegankelijke investeringsmogelijkheden zijn eigenlijk goed geprijsd. Dus hoe hoger het risico, hoe hoger het rendement. Maar er is ook een grote categorie waar je hoog rendement kunt halen zonder dat je eigenlijk veel risico loopt. En dat heeft er meestal mee te maken dat de personen of het bedrijf wat het geld op moet halen, eigenlijk gewoon bijvoorbeeld geen goed netwerk heeft of niet goed kapitaal kan aantrekken. Of andersom, een project dat eigenlijk best wel hoog risico heeft, maar de mensen die met dat project bezig zijn, zijn zo goed in geld ophalen en zo goed in mensen overtuigen, dat ze eigenlijk met een relatief laag rendement weg kunnen komen. Het rendement is een signaal van risico, maar het is zeker niet de definitie van risico. Dus ik heb echt geleerd om die twee dingen los te koppelen. Ik geloof niet in de efficiënte markt. Ik geloof dat er veel alfa nog te vinden is. Als je maar je huiswerk doet. Dus ik heb bijvoorbeeld in de afgelopen paar jaar heb ik regelmatig geld gestopt in dingen die zeg maar 20-30% rendement opleverden. En dat had er dan puur mee te maken dat de mensen achter dat project niet zo goed geld op konden halen ergens anders. Dus die moesten wel een hoop rendement betalen om het geld aan te trekken. En in eerste instantie natuurlijk moet je sceptisch zijn als iemand zeg maar 20% rendement biedt. En dan moet je er gewoon induiken. Dan moet je in de details duiken en dan moet je kijken, oké, waar zit nou het risico? Hoe kan ik mijn principal kwijtraken? En hoe zit de volatiliteit van het rendement? En als je dan alles de achterliggende onderdelen allemaal begrijpt, ja, dan kun je daarmee aan de slag. Dan kun je daar geld in stoppen. En als je op een bepaald moment denkt van oké, dit ziet eruit als een scam of een risico, of ik vertrouw deze ondernemer niet, of ik vertrouw de investeringskans niet, of ik vertrouw de markt niet. Nou, dan doe je het niet, maar dan heb je dus je onderzoek gedaan. En wat ook een belangrijke toevoeging hierin is dat ik altijd dit soort dingen als een portfolio beheer bekijk. Ik probeer altijd minimaal zeg maar mijn geld te spreiden over 10 van dit soort deals. Zodat als er eentje misgaat, dan ben je maar 10%, dan heeft dat maar een 10% effect. Dus stop nooit alles in één ding. Don't put all your eggs in one basket. Spreid het uit over minimaal zeg maar 10 buckets. En dan kun je dat risico heel goed beheersen.
Duidelijk. Ik zelf met mijn, zeg maar, kennis, maak ook nog wel eens gebruik van energie. Dus dat betekent dat als ik dan via ergens terechtkom in zo'n soort potentiële deal, dat ik ook energetisch voel of de mensen die dat organiseren betrouwbaar zijn. En ja. als mijn gut gewoon no zegt, weet je, dan doe ik het gewoon niet meer. En dan krijg ik ook dat gevoel van too good to be true. Omdat ik merk dat ze heel erg aan me aan het poelen zijn. Weet je, heel erg aan het trekken. Het moet vrij snel. En als ik inderdaad dan doorvraag, dan blijft het een beetje blanco. Dan krijg ik eigenlijk maar weinig jus. Wat dan zou kunnen aantonen dat die 20% of die 18 of die 16 of die 22 dan goed is. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen die hier nu heel aandachtig naar luisteren, want ik denk dat het reet interessant is, dat zij het misschien moeilijk vinden om op basis van energie te gaan. Zijn er, want je had het net over, ja, als je dan vragen stelt, zijn er bijvoorbeeld 1 of 2 of 3 vragen die top of mind zijn bij jou of die bij je opkomen, die van ja, stel die vraag nou gewoon en kijk of ze daar antwoord op hebben. Want dan op basis van die antwoorden kun je dan zeggen, oké, dan ben ik wel bereid een risicootje te nemen of niet.
Ja, je highlight een aantal hele goede dingen. Als mensen druk op je zetten, altijd weglopen. Want als er druk gezet wordt, dan is dat voor een reden. Dus dat is zeker voor mij echt een red flag. Als je een slecht gevoel krijgt van het praten met mensen, dat je denkt van, zijn deze mensen wel betrouwbaar? Of zijn ze of word ik hier opgelicht? Ja, dan als je er gewoon geen goed gevoel bij hebt, weglopen. Even een klein zijsprongetje. Waarom het ook belangrijk is om op dat moment weg te lopen, is dat, stel dat je zelf zegt van, oké, ik ga het toch proberen, ik neem het risico wel, ik stop mijn geld erin. Bij het minst of geringste, zeg maar, hobbeltje, terwijl je in die investering zit, raak je dan in paniek. Want dan denk je, ja, zie je wel, ik dacht het al dat het niet goed zat. En dan heb je even een tegenslag en dan wil je er eigenlijk gelijk uitstappen. Dus je moet er wel echt met vol vertrouwen ingaan. Want anders op het minste geringste hobbeltje wil je er eigenlijk weer gelijk uitstappen. Over de vragen van die je dan moet stellen. Ja, voor mij de allerbelangrijkste vraag is gewoon van, waar komt het rendement vandaan?
Ja.
Dat is heel simpel. En als mensen dat niet kunnen uitleggen of willen uitleggen, ja, dan moet je gewoon weglopen. Want het is altijd uit te leggen. En als ze het niet uit kunnen leggen, dan is het of oplichting, of ze begrijpen het zelf niet. Of het is een strategie die ze geheim willen houden.
Ja.
Maar in mijn ervaring, ik heb met heel veel teams gesproken die allemaal proprietary trading strategieën hebben. En je kunt met die trading strategieën kun je goed geld verdienen. Maar die strategieën kun je altijd uitleggen aan iemand, zonder dat je de echte details hoe je het geld verdient nou duidelijk maakt. Dus als men zegt, ja, ik doe arbitrage, ik doe exchange arbitrage. Ja, oké, welk type arbitrage en hoe doe je dat dan en welke exchanges gebruik je? En als ze daar dan geen antwoorden op willen of kunnen geven, ja, dat is allemaal een red flag. Want de executie in de arbitrage, daar zit waar ze het geld aan kunnen verdienen. Niet aan de selectie van de exchanges of de high-level strategy.
Nee, duidelijk. Ik heb ook zoiets van, weet je, ik verdien ook geld met mijn communities. En dan als zij aan mij vragen, Mark, hoe doe je dat dan? Waar haal je informatie vandaan? Dan geef ik gewoon aan waar ik mijn informatie vandaan haal. Je mag het namelijk ook zelf doen. En zo is het ook gewoon oprecht. Want ik denk dat we allemaal een soort edge hebben waarmee we eigenlijk het gemak creëren voor die persoon om zelf niet door die pijn en moeite en al die levenslessen heen te moeten. Maar wil je dat wel, by all means, go, weet je wel, go. Doe het allemaal zelf, maar dan gaat het heel veel tijd en energie kosten. Ja. En ik denk dat ze je daarvoor betalen en dat geldt hier hetzelfde. En wat jij zegt is zo mooi. Ik heb echt al een aantal van dit soort aanbieders gehad, die ik dan doorvroeg, joh, waar komt het dan vandaan? Ja, dat is onze geheim. Dat is, weet je, dat is het recept om mee te koken. Dat gaan we niet vertellen. Ik zei, ja, maar je kan ze op zijn minst in grote lijnen toch uitleggen hoe je het doet. Ja, en dan kreeg ik daar zo vaak nul op request en dat voelde gewoon aan alle kanten gewoon heel scheef. En ik weet uit ervaring dat de hoop van mijn leden, ook in de hogere groepen, dat die daar wel last van hebben gehad van dit soort situaties. Dus red flag volgens jou in ieder geval.
Ja, absoluut. Absoluut red flag. Ja, ja.
Alright, hey, we gaan al een beetje richting ons einde. Want ik denk dat hier heel veel jus, als we het hebben, dan toch over jus hebben, dat er hier inderdaad in zit. Het belangrijkste voor mij is, even toekomstkijkende visie. In hoeverre geloof jij dat dit de toekomst is waar straks gemiddelde gezinnen, moms en dads, mee bezig zijn? Of zal dit een langere tijd een soort niche blijven waar alleen maar de crypto bros en de bitcoin bros gebruik van gaan maken?
Ja, wat ik afgelopen half jaar zie in digital assets en in decentralized finance en eigenlijk alles met crypto, is dat je steeds meer de samensmelting krijgt van traditionele financiële wereld en de crypto wereld. Dus de grote banken, die gaan er allemaal mee aan de slag. Die brengen allemaal hun beleggingsproducten, brengen ze on-chain. Je ziet dat de neobanks crypto rails integreren. Dus dat je dat je binnen je neobank eigenlijk met crypto aan de slag kunt. Dus je krijgt steeds meer die convergence. Dat eigenlijk crypto, blockchain en finance, dat wordt eigenlijk één ding. En dan ligt het er heel erg aan. Dan kun je als consument eigenlijk daar zelf je entry point in kiezen. Dus als jij gewoon besluit van ik blijf gewoon lekker bij mijn Nederlandse banking apps. ja, dan op dit moment, de traditionele banken doen daar nog weinig mee. Maar die, op een gegeven moment komt dat steeds meer ook richting de cryptowereld. Maar voor een groot gedeelte van de mensen zal het helemaal abstract blijven. Die hebben eigenlijk helemaal niet door dat ze met crypto rails bezig zijn. Maar voor een andere groep die er wel juist weer mee aan de slag wil, die heeft daar gewoon direct toegang tot. Dus ik denk dat uiteindelijk iedereen met blockchain, zeg maar, bezig is. Net zoals dat iedereen op het internet zit. Maar dat het er helemaal aan ligt, aan jezelf ligt, van waar wil je insteken? Blijf je er zelf vrij ver van weg of ga je er zelf heel erg actief mee aan de slag?
En in hoeverre gaan straks de banken die zich hier inderdaad in gaan mengen, gaan die dan straks de optie moeten geven in het kader van transparantie gaat komen? Om, als wij ons geld parkeren bij een bank, jij en ik weten dat geld is nooit van ons. Zij beleggen daarmee, zij investeren daarmee, pakken rendement en houden eigenlijk niks voor ons over. Maar jij en ik weten dat als we dat geld zelf beleggen, dat we er wel degelijk yield rendement op kunnen pakken. Gaan we straks dan banken krijgen die geforceerd transparanter moeten worden, omdat we het de DeFi hebben, waar wij wel zien dat ons geld rendeert, terwijl we het bij de bank gewoon hebben staan en wordt opgevreten door inflatie. Gaan de banken dat straks moeten aanbieden, denk jij? Op een soort van hele easy, straightforward manier voor de oudere generaties.
Ik denk dat als je kijkt naar de financiële wereld, ik denk dat de banken een van de laatste partijen zijn die daar echt mee aan de slag gaan. Want banken die worden toch nog wel vertrouwd. Dus hoe ik het zie is dat transparantie is eigenlijk een soort van shortcut naar vertrouwen. Dus als iets een black box is, hoe moet je dat dan vertrouwen? Nou, dan vertrouw je bijvoorbeeld op de overheid, dat de overheid garanties geeft op de banken. Als iets een black box is en er zit bijvoorbeeld geen overheidsgarantie in, ja, hoe kun je dat dan vertrouwen? En dan raken mensen geld kwijt met bijvoorbeeld Celsius of FTX. Dus als je als nieuwe partij heel snel wilt dat mensen jou vertrouwen, ja, het beste antwoord is gewoon geef mensen volledige transparantie. Want dan zien ze precies wat er gebeurt. Dus ik denk dat de markt stapje voor stapje van iedereen gaat verlangen en vereisen dat mensen transparantie geven. Oké, ja. Je hebt een beleggingsfonds. Dit zijn de rendementen die je maakt. Waar staat het geld? Waar staan de assets? Hoeveel heb je onder beheer? Als je dat niet transparant kunt laten zien, dan denken mensen al, dan moet ik dus op een andere manier die partij kunnen vertrouwen. Dus voor nieuwe clubs is het eigenlijk een heel, ja, heel makkelijk om daarmee vertrouwen te bouwen, door gewoon transparantie te geven. Dus ik denk dat door de marktwerking steeds meer partijen gedwongen worden om transparantie te geven.
Ja, mooi.
Want dat kan met de blockchain.
Ja, precies, dat is het. En waar ik dan gelijk aan moet denken is natuurlijk, ja, oudere generaties die hebben meer vertrouwen in de centrale autoriteiten. Ook waarschijnlijk omdat ze destijds hun beloftes ook meer hebben ingelost. Hè, de media werd meer vertrouwd, de banken werden meer vertrouwd, de overheid werd meer vertrouwd. Maar we krijgen nu generaties die het gevoel hebben dat ze aan de zijkant bungelen, dat ze bijna geen kans hebben. Die al gewend zijn om in Bitcoin, Ethereum, Solana en al die dingen te zitten en gewoon 70-80% al te hebben ingeleverd met hun vermogen. Dus die zijn ook best wel een soort van less risk averse gevoelsmatig. Dus als zij dan 18%, 15%, 12% kunnen pakken met het risico dat ze het ook kunnen kwijtraken, dan gaan ze daar misschien ook wel voor. Vraag je aan jou, zie je in jouw line of work dat er ook al heel veel mensen van de jongere generaties met dit soort dingen bezig zijn? Dus dan hebben we het over de millennial generatie en misschien net daaronder. Of zijn het vooral nog de vermogende mensen die nu hun teentjes in dat water dippen dat we DeFi heten, en omdat zij met het grote geld zitten, dat zij vooral klant worden bij jou?
Eigenlijk is het een mix. Het is echt wel een mix. Dus jong en zeg maar medium. Niet zeg maar echt oudere mensen niet, maar jong en zeg maar medium zeker. Zijn er echt wel mee aan de slag. En op dit moment zie je nog wel dat het meestal mensen zijn die wel redelijk, die een beetje technisch onderlegd zijn en een beetje financieel onderlegd. Want het is allemaal nog wel redelijk, het is nog niet zo gebruikersvriendelijk gemaakt. Dus je moet wel echt een klein beetje de techniek begrijpen, een klein beetje finance begrijpen. En dan word je er comfortabel bij. Als je geen financiële aanleg hebt en geen technische aanleg, dan loop je vrij snel vast. Want dan zie je eigenlijk ding op ding wat je niet begrijpt of wat te ingewikkeld is of waar je te veel risico's ziet omdat je het niet snapt. Ja, en dan haken mensen af.
Alright, oké. Hey, tot slot. als ik nu ben getriggerd en ik wil op een zo eenvoudig mogelijke manier starten. Is dat dan in dat geval bij jullie platform al mogelijk? Is dat voor iemand die technisch beperkt onderlegd is, macro-economisch, geopolitiek beperkt onderlegd, maar gewoon denkt, hey, ik heb wat Bitcoin, ik heb wat Ethereum, ik wil er tegen lenen. Is dat dan bij jullie vrij eenvoudig? En vraag 2, die ik graag ook nog van jou hoor. Stel nou dat ik eerst even zelf een beetje wil proeven. Nog één keer concreet, waar kan ik nou het beste starten? Weet je, dat ik gewoon lekker weet na deze podcast, ik ga er gelijk mee aan de slag, want ik vind het gaaf.
Ja, ja. Ja, ik... Begin dan bij het algemene DeFi binnen Ethereum. Dus kijk dan bijvoorbeeld naar een Ledger, dus een hardware wallet. Installeer MetaMask, Rabby. En dan probeer dan eens een lening af te sluiten via AV of Morpho. Of via Altitude. Dat is best wel een behoorlijke learning curve. Dus ga er even goed voor zitten. Als je daar nog helemaal niks mee gedaan hebt. Maar dan leer je daar wel goed om daar met DeFi mee om te gaan. Dat is op dit moment waar de markt is. Er wordt er wel heel veel gebouwd. Ook door ons. Om apps te maken die dat allemaal veel, veel toegankelijker maken. Dus wij zijn ook bezig met een mobiele app. Die eigenlijk iedereen gewoon kan installeren. En die heeft dan al een ingebouwde wallet. En dat is wel de toekomst. Dus als je tech-savvy bent en je vindt het leuk en je vindt het interessant, duik dan in de wereld van DeFi op Ethereum. En anders wacht nog even een half jaartje of drie kwart jaar of een jaar. En dan krijg je steeds meer apps die je gewoon kunt downloaden op je mobiele telefoon. Die het eigenlijk net zo makkelijk maken als de exchanges. Dat is wel een makkelijker om mee te beginnen.
Oké, nog één vervolgvraag daarop, even concreet. MetaMask, dat zullen een aantal misschien wel kennen. Nou, dat kun je in ieder geval makkelijk opzoeken. Dan heb je een dergelijke wallet, maar je noemde ook een Ledger. In hoeverre is die Ledger noodzakelijk om via MetaMask dat soort leningen te gaan proberen op te zoeken?
Ja, je moet het zo zien. Als je alleen MetaMask gebruikt, MetaMask is een software wallet. Die installeer je op je computer en dan ga je ermee aan de slag. Als je computer gehackt wordt, dan kan het dus zijn dat je crypto gestolen wordt. Ik raad eigenlijk MetaMask altijd aan voor, of een software wallet eigenlijk altijd aan voor kleinere bedragen die je op zich prima kwijt wilt, kunt raken. Op het moment dat je met serieuzere bedragen aan de gang gaat, ja, dan wil je eigenlijk die two-factor authentication. Dan wil je eigenlijk nog een extra verificatie moeten doen. Dus daar gebruik ik dan Ledger voor. Dat is een hardware wallet. En dan moet je dus op de hardware wallet zelf moet je toestemming geven voor de transactie. En dan als dus je computer gehackt wordt, dan kunnen ze nog niet gelijk aan je crypto zitten.
Juist, mooi. Dus als extra bescherming van je kapitaal, zeker als je met grotere bedragen doet, ja, dan is zo'n Ledger eigenlijk wel noodzakelijk,
ja,
hè?
Ja, of ja, elke hardware wallet, maar elke Ledger is een wallet van de grootste. Ja.
Precies, precies. Alright, hey, als dit inderdaad allemaal gaat toenemen de komende tijd en die applicaties worden eenvoudiger en meer straightforward en de liquiditeit, zoals je al zei, in crypto, DeFi, in Bitcoin is 24/7. Wat weerhoudt dan nog de kapitaalstromen naar deze kant van de markt? Hè? Want ik bedoel, dat is eigenlijk waar ik wil afsluiten. Waarom zou je nog illiquide in andere grote assetklassen gaan zitten, als je op deze manier zeer en uiterst liquide in de digitale economie kan plaatsnemen? Weet je, waar gaat dit naartoe volgens jou? En in hoeverre is straks de traditionele kant van de economie, bijvoorbeeld de vastgoedmarkt, nog net zo interessant als dat het de afgelopen 30, 40 jaar is geweest?
Ja, hele goede vraag. Dat ligt aan je eigen portfolio construction. Dus hoe jij zelf je geld wil beleggen. Het grote voordeel van vastgoed is dat het eigenlijk niet gecorreleerd is met de aandelenmarkt. Dus dat is het voordeel. Wat je nu op dit moment ziet is dat Bitcoin toch wel mee beweegt met de aandelenmarkt. Ja, vastgoed doet dat niet. Vastgoed is wel heel erg illiquide. Dus persoonlijk zit ik niet meer in vastgoed. Eigenlijk alleen nog maar bijna alles on-chain. Daar zijn de rendementen goed te behalen. Maar ja, het is eigenlijk portfolio constructie.
Super tof. Nou, ik ben heel benieuwd. Dit is echt zo'n typische aflevering geworden waarbij mensen moeten nadenken. Oké, wacht even, wil ik dit wel? En kan ik dit? Ben ik goed genoeg? En sommigen zullen daar al lang zijn. Maar ik denk dat het belangrijkste is wat we mee moeten nemen, jongens. De richting is duidelijk. En ik ben zo nieuwsgierig. Kijk, ik zie mezelf nog als jonge gast, maar ik ben inmiddels al 41. En ik heb mensen om mij heen in de gym, die zijn 3-24 en die praten al heel anders over investeren dan ik deed toen ik 23 was. Dus ik zie het al gebeuren. Ik wil bijblijven. Ik wil voorkomen dat ik achterblijf in de traditionele kant van de economie. Dus wat dat betreft is het wel heel interessant om wat extra handjes en voetjes te hebben gegeven aan deze digitale kant van de economie. Dus Tobias, dank. Waar kunnen mensen meer over jou of jullie vinden als ze daar meer over willen weten?
Met name Twitter en LinkedIn. Dat zijn eigenlijk de twee kanalen die we gebruiken om te communiceren.
Alright, ik zal wel linken naar de juiste kanalen. En dan wil ik je voor nu hartelijk danken en tot de volgende keer.
Oké, dankjewel Mark. Leuke podcast.
Joe. Hallo dames en heren, hier ben ik nog even. Dankjewel voor het luisteren. Hopelijk heb je genoten van deze leuke aflevering. Zorg dat je nog even op ons kanaal abonneert. Zowel op YouTube, Spotify, Apple Podcast. Laat ook even een review achter, een comment achter. Maakt niet uit. Help ons in die zin om nog beter vindbaar te zijn in de zoekmachines. Zodat we een zo groot mogelijk publiek kunnen bereiken met betrekking tot onze missie. En als je zo erg genoten hebt van alles wat wij creëren aan content, weet dat er nog een zwaar verdiepende laag achter zit. Met Be Unseen, dus be-unseen.nl. Check de website om te kijken of onze community iets voor jou is om lid te worden. Met messcherpe analyses, ontiegelijk veel data om samen met elkaar, met een leuke groep mensen, deze wealth transfer die gaande is, die digitale economie die zichzelf aan het vormen is, om daarin voorop te lopen, jezelf te positioneren en te zorgen dat jij, je familie en al je geliefdes klaar zijn voor de tijd die komen gaat. Oké, dit was het. Heel veel plezier de rest van je dag en maak er een mooi leven van. Tot snel!